En die mannetjes die maken hem belachelijk omdat hij zo'n behaard achterwerk heeft. En Hercules is de moeilijkste niet, want die moet daar heel hard om lachen. En die laat ook de jongens weer vrij. Maar zijn vader, Zeus, is de oppergod van de Grieken. Die was daar niet zo blij mee. Dus die heeft die jongetjes veranderd in apen.
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 25 april 2024... de tentoonstelling Beesten, Stad van Godinnen, te zien. Die tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een chronologische reis door het verleden van de stad Beestum. De stad die een groot deel van de geschiedenis, zoals we later nog gaan horen, Poseidonia heette. In deze aflevering kijken we naar het grotere geheel aan het begin van de geschiedenis van de stad, waarbij Griekse migranten een belangrijke rol gaan spelen in het zuiden van wat we nu kennen als Italië. Met dat begin, die vroege periode, zal Jan-Paul Krielaert ons kennis laten maken.
Mijn naam is Jan-Paul Krielaert. Ik ben hoogleraar Mediterrane pre- en proto-historische archeologie aan de Vrije Universiteit. In mijn onderzoek hou ik me bezig met de Griekse migratie naar Italië. En ik heb daar ook een aantal veldonderzoek gedaan op dat gebied.
Naar het begin nu, naar het grotere gebied waartoe ook Poseidonia zou gaan behoren. Een gebied dat we in de geschiedenis kennen als Magna Graecia.
Nou, de term Magna Graecia is eigenlijk de Latijnse vertaling van het Griekse Megale Hellas, hè, groot of groter Griekenland. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld het gedeelte waar de Griekse cultuur te vinden is buiten Griekenland zelf. Wanneer die term precies is ontstaan, dat is niet helemaal duidelijk. Daar wordt over gediscussieerd. Hij wordt eerst voor het eerst gebruikt door Polybius. Die leeft in ongeveer 200, 120 voor Christus. En aanvankelijk is ook niet helemaal eenduidig op welk gebied die term nou slaat. Aanvankelijk is het vooral de Ionische kust. Als je Italië voorstelt als een laars, is dat zeg maar de zool van de laars. Maar soms worden ook andere delen, inclusief inheemse delen van Zuid-Italië, inclusief Sicilië, daaronder gerekend. Het is een vrij late term. Eerdere historici zoals Herodotus, maar ook de filosoof Aristoteles, die noemen dat gedeelte Italia. Maar de term Megale Hellas wordt eigenlijk meer en meer gebruikt voor de Griekse aanwezigheid in Italië. Cultuurhistorisch is dat heel belangrijk. Dat was het eerste gebied waar Romeinen met de Grieken in aanraking kwamen. En dan ook intensief contact daarmee onderhielden. Waardoor ook een hele sterke beïnvloeding van die Romeinse cultuur plaatsvond. Als we een hele grote stap nemen naar de latere periode, naar de 18e eeuw na Christus. Als Europese reizigers naar Italië trekken. Als onderdeel van hun pildoemsreis. Dan komen ze daar ook terecht en dan vinden ze eigenlijk in Peestum, dat is de meest noordelijke plek in de mediterrane wereld, vinden ze daar Griekse tempels. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor eigenlijk de ontdekking van die Griekse cultuur. Want op dat moment in de 18e eeuw wordt er heel weinig naar Griekenland zelf gereisd. En is dit eigenlijk het eerste contact met bijvoorbeeld de Griekse architectuur. En die blijkt dan ook in Europa van dat moment op een gegeven moment heel erg een duidelijk stempel te drukken op allerlei eigen tijdsontwikkelingen, inclusief neoclassieke architectuur.
Magna Graecia, een term die wellicht al bekend was. Maar kunnen we nou stellen dat er een zekere eenheid werd gevoeld in dat gebied?
Ja, dat is natuurlijk de vraag in hoeverre die Griekse aanwezigheid die stamt uit de periode vanaf ongeveer 750 voor Christus. We hebben wel het idee dat de Grieken die daar woonden wel iets van een saamhorigheidsgevoel hadden. Bijvoorbeeld de Grieken die op het eiland Sicilië wonen, die hebben een bepaald heiligdom, eigenlijk een altaar waar ze offeren als ze vervolgens op reis gaan om bepaalde religieuze verplichtingen te voldoen. Dat is een vertrekpunt wat eigenlijk laat zien dat ze zich kennelijk toch verbonden voelen. Tegelijkertijd zijn heel veel van die Griekse steden daar, als ze zich verder ontwikkelen, die krijgen het ook nog wel eens een keer met elkaar aan de stok. Dus die voeren soms op leven en dood oorlog. En dus in die zin is er misschien iets minder het idee dat dit een bepaalde eenheid was. Maar goed, aan de andere kant gebeurt dat in Griekenland zelf op dat moment ook. Dus aan de ene kant is er iets van een gevoel van verbondenheid. Aan de andere kant betekent dat niet dat iedereen het altijd goed met elkaar kon vinden. Maar het lijkt dat Megala Hellas en Magna Graecia, dat lijkt wel vooral een term te zijn die ja, later opduikt. En die misschien ook wel eerder een soort outsidersperspectief weergeeft dan dat de Grieken in Italië dat zelf gebruikten.
In het onderzoek naar dit gebied, naar deze periode in de geschiedenis, is de afgelopen jaren veel in beweging. Nieuwe en andere technieken en inzichten bieden nieuwe perspectieven waarmee oude verhalen, oude aannames ook verdwijnen. Zo ook het oude beeld van Griekse kolonisatie. Jan Paul licht dat toe.
Nou, eigenlijk al meteen van het moment dat Europese reizigers geconfronteerd werden met die aanwezigheid van Griekse resten in Italië, kwam ook de interesse en verklaringen geven voor die Griekse resten daarin op. En eigenlijk vooral vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw is er een grote interesse in wat toen heette de Griekse kolonisatie. Dat was een beeld dat daarin opgeroepen werd, wat heel duidelijk trekken vertoonde met het eigentijdse kolonisatie, met kolonialisme. Heel sterk vanuit het idee dat in dit geval de Grieken cultureel superieur waren aan de inheemse volken die ze daar tegenkwamen. En dat die Grieken eigenlijk ook gezorgd hebben voor ja, eigenlijk het brengen van beschaving in die contreien. Er werd ook als een, eigenlijk tot wel in de jaren 60, 70, 80, vond je bijvoorbeeld in handboeken over de Griekse kolonisatie het idee. De Grieken die kwamen naar Italië toe, die waren al ontwikkeld. Die hadden bepaalde ideeën, bepaalde inzichten meegenomen uit het nabije oosten. Hadden dat verder zelf ontwikkeld. Zetten dat aan land in Italië. Kwamen met de Etrusken in aanraking. De Etrusken met de Romeinen. En eigenlijk via de Romeinen kwam het naar ons toe. Dus je zou kunnen zeggen, die beschavende missie van de Grieken, die heeft uiteindelijk ook ons geraakt. Nou, dat idee dat het vooral de Grieken waren en ook vooral het idee dat die Grieken daar op één bepaald moment, natuurlijk wel per stad verschillend, maar hè, dat die kolonisatie eigenlijk bestond uit een stichting, waarbij een stichter daar naartoe ging met een groep mensen, daar orde op zaken stelde, vaak de inheemse bevolking verdreef, daar een stad aanlegde met een regelmatig stadsplan, met eigen wetten, met een religieuze kalender. Dat idee dat dat allemaal in één keer gebeurde, daar zijn we nu iets anders over na gaan denken. Plus het feit dat we eigenlijk ook uit het onderzoek zien dat die inheemse bevolking daar ook wel degelijk een rol in speelde. Het idee dat die Grieken daar kolonies stichten, dat wordt natuurlijk ook gevoed door wat we uit antieke bronnen weten. En daar is dat stramien van zo'n stichter die dan ook nog bijvoorbeeld naar Delphi gaat om daar een orakel te krijgen en vervolgens met een missie een kolonie opzet. Dat idee wordt, dat vinden we heel duidelijk in die antieke bronnen. Het probleem is echter dat heel veel van die bronnen 300 jaar later dateren dan de periode waar we het over hebben. En we kunnen er ook vrij zeker van zijn dat Griekse historici als Thucydides, Herodotus ook geen directe toegang hadden tot bronnen uit die tijd. Dus dat zijn legendes. En die legendes die zullen soms ook best iets mooier zijn gemaakt dan de actualiteit van die tijd. Dus tegenwoordig spreken we eigenlijk liever over migratie, over mobiliteit. En dat is om een aantal redenen eigenlijk een te prefereren term. Aan de ene kant raken we dan dat begrip kolonisatie kwijt. Dat begrip kolonisatie is dus niet alleen door onze eigen tijd beïnvloed. Maar het is in wezen ook een Romeinse term. Een kolonos, dat is een Romeinse boer. Boergemeenschappen die satellietnederzettingen stichten vanuit Rome. En zo'n duidelijke verbintenis bestond eigenlijk niet tussen Griekse moedersteden en kolonies. Zo'n kolonie heet een apoikia. En dat betekende heel eenvoudig weg van huis. En dat was het ook. Dat waren meer zelfstandige nederzettingen die weliswaar wel relaties onderhielden met de moederstad, maar niet vooruitgeschoven handelsposten waren, zoals dat soms wel is gedacht. Nou, een ander voordeel van dat idee dat we het liever migratie of mobiliteit noemen, is ook dat we daarmee eigenlijk inkaderen in een groter geheel, waarbij we ervan uit kunnen gaan dat mensen eigenlijk mobieler waren dan we ons misschien tegenwoordig realiseren. voordat de Grieken koloniseerden, voordat ze zich vestigden in Italië, zien we ook dat in Griekenland zelf mensen op andere plaatsen gingen wonen. Dat ze redelijk wat scheep gingen. Dus dit is eigenlijk één onderdeel van een veel grotere beweging, waarbij men vrij vaak eigenlijk on the move was, om het zo te zeggen.
Andere inzichten, nieuwe inzichten. Kun je daarmee ook zeggen dat wetenschappers door de archeologie de geschreven bronnen anders zijn gaan wegen de laatste jaren? Dus anders kijken naar het werk van de klassieke auteurs?
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Om een voorbeeld te noemen uit mijn eigen veldwerk. Ik heb samen met mijn collega Gert-Jan Burgers onderzoek gedaan naar een nederzetting in de buurt van het huidige Taranto. Daar lag de Griekse kolonie Taras. En een probleem is dat heel veel kolonies hebben zich later ontwikkeld tot steden. Dus heel veel tegenwoordig bekende steden, Marseille, Taranto, Catania. En dat zijn allemaal steden waar die beginnen in de Griekse tijd, maar waar een moderne stad bovenop staat. Dus wij hebben een dorpje onderzocht wat net buiten Taras ligt. En waar we bij die vroegste resten, waar we erbij konden. En wat we daar zien is dat Grieken zich daar vestigen. Ongeveer tegelijkertijd met die stichting van Taras. En de Grieken vestigen zich daar binnen een al bestaande inheemse nederzetting. Aanvankelijk zien we dat die Grieken en inheemse naast elkaar wonen. Grieken waarschijnlijk in een soort rechthoekige hutjes. Inheemse zet hun eigen traditie voor van meer ovale ronde hutten. Maar we zien dat er heel snel uitwisseling plaatsvindt van die materiële cultuur. Op bepaalde plekken hebben we zelfs een vierkant huisje boven op zo'n ovale hut gevonden. En we zien dat het aardewerk, bepaalde metalen voorwerpen die ze gebruiken, die zijn precies hetzelfde. Dus een hele mooie continuïteit daarin. En dat is ook logisch, die groepen wonen bij elkaar en die gaan zich waarschijnlijk ook steeds meer mengen. En die nederzetting, die bleef 200 jaar bestaan. Die had een eigen smidse, die had een eigen pottenbakkerswerkplaats, kleine huisjes, bestond daar. En eigenlijk pas na die 200 jaar zien we dat er problemen komen met, waarschijnlijk met name met Taras, met de grote buur ten oosten. En we weten ook uit de schriftelijke bronnen dat juist die periode dus op 500-450, dat een tijd is van heel grote conflicten tussen Taras en de inheemse bevolkingsgroepen die nog in het binnenland wonen. Interessant ook is dat we een stichtingslegende kennen van Taras. En er wordt verteld dat de kolonisten, die komen uit Sparta, die willen zich aanvankelijk vestigen op de Peloponnesos, dus in Griekenland zelf, gaan naar Delphi en krijgen daar te horen dat ze niet daar naartoe moeten, maar ze moeten naar de hiel van Italië. En ze krijgen daar volgens het orakel een soort goddelijke missie mee. Ze moeten daar de lokale Iapygiërs verdrijven. Want Apollo heeft hun dat land gegeven. Nou, als we kijken naar de archeologie, dan zien we dat in dat gebied waarschijnlijk de eerste 200 jaar gewoon sprake is van wat we noemen vreedzame coexistentie. Grieken en inheemse wonen naast elkaar. En die zullen, daar zal een mengcultuur hebben plaatsgevonden. Dat zien we ook heel goed. Maar op een gegeven moment gaan die plekken, die gaan zich ook als Grieks afficheren. En dan ontstaat er een periode, met name als zo'n stad als Taras gaat uitdijen, een territorium gaat vormen, ontstaan er conflicten met inheemse die meer in het binnenland wonen en die niet die geschiedenis hebben van coexistentie. En we kunnen eigenlijk heel goed laten zien dat dat orakel, dat niet iets is wat teruggaat in die periode 7 tot 700, maar waarschijnlijk een voorbeeld is van wat in het Engels heet een invention of tradition. Iets wat toen verzonnen is om eigenlijk te rechtvaardigen dat die Tarantijnen op een goddelijke missie waren om die inheemse uit hun territorium te gooien. Nou, dat was een toen we dit voorstelden, was dat bijvoorbeeld iets wat bij bepaalde collega's in Italië niet helemaal lekker viel. Die zeiden ook van dan heb je die Nederlanders weer. Die zijn gewend om te denken in modellen en die geloven niet zo in de historische bronnen. En dat zie je natuurlijk wel vaker, dat er een heel groot ontzag bestaat voor Griekse auteurs, zoals Herodotus, Thucydides. De vraag van waarom zouden wij het beter weten dan die Griekse auteurs. Toch lijkt de archeologie heel duidelijk een ander verhaal te vertellen. En als je ervan uitgaat dat geschiedenis in die tijd misschien ook een wat ander doel had. Dat het ook om rechtvaardiging kon zijn voor een bepaalde situatie. Als inspiratie kon zijn voor de toekomst. Op die manier kun je denk ik aan de ene kant zo'n verhaal een plaats geven in de geschiedenis. Maar tegelijkertijd kun je ook laten zien dat dat niet gaat over de periode 700, maar eigenlijk over die eigen tijd, over die periode 500, 450 voor Christus. En dus in die tijd, in die zin, geeft de archeologie een aanvullend en soms ook een contrasterend beeld met wat de historische bronnen ons vertellen.
Nieuwe inzichten dus, een nieuwe manier van kijken naar dat verre verleden. Naar Magna Graecia in dit geval. Het oude beeld van kolonisatie vervangen door migratie. Een kans ook voor tentoonstellingsmakers om dit met betrekking tot Poseidonia, het latere Paestum, te presenteren aan het publiek. Maar hoe doe je dat? Hoe neem je actuele ontwikkelingen en inzichten mee? Conservator Ruurt Halbertsma vertelt daar meer over.
Laten we zeggen, 50, 60 jaar geleden kon het nog zo zijn dat een handboek over The Greeks in the West, het is een titel van een Engelstalig boek over de Grieken in het Westen, dat daar nog heel rustig in werd beschreven dat die Grieken eigenlijk net als de Engelsen hun imperium hadden gesticht in het westelijke Middellandse zeegebied en oostelijke Middellandse zeegebied. En dat ze daar net als de Engelsen ook te maken hadden met vijandige locals, vijandige lokale bevolking, waar ze zich tegen moesten verweren. Dat ze cultuur brachten, dat ze het hele gebied op een hoger plan tilden. En dat kon 50 jaar geleden gewoon in een handboek geschreven worden. Tegenwoordig kijken we daar toch anders naar en gaat het ook vanuit de focus van de bevolking die het dan eigenlijk betrof, wordt er ook gelet op elementen als, is het nou echt vergelijkbaar met die imperiumbouwen dat bijvoorbeeld door de Engelsen is geschied in de vorige eeuwen? In de tentoonstelling maakt de bezoeker wel kennis met dit soort vraagstukken die inderdaad niet vanuit het perspectief met de woorden ook kolonisering worden beschreven, maar er wordt in de tentoonstelling spreekt men over migratie, waarbij het positieve kanten kan hebben en negatieve kanten.
Migratie, de vorming van stadstaten in Magna Graecia en de recente nieuwe inzichten op die ontwikkelingen in die eerste fase. De aanloop naar en de stichting van onder andere Poseidonia. Maar hoe werkte dat eigenlijk? Hoe moeten we dat voor ons zien? We keren terug naar Jan-Paul Krielaert.
Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Het idee dat het een kolonie is en het ouderwetse idee en dat die Grieken daar beschaving kwamen brengen, is natuurlijk heel sterk gestoeld op het idee dat de Grieken een meer ontwikkelde cultuur hebben. Nou, als je kijkt naar de archeologie, als je kijkt waar ze letterlijk vandaan kwamen, en dan zien we dat Griekenland in de 8e eeuw, wanneer die migratie begint, zelf eigenlijk ook nog in ontwikkeling waren. Dit is eigenlijk de tijd dat die Griekse polis beginnen te ontstaan en dat er een steeds sterker besef is dat mensen die bij elkaar wonen iets met elkaar delen. Dat is een gemeenschappelijke cultus. Dat is misschien een zekere zeggenschap over wat er met zo'n polis gebeurt. Dus dat is eigenlijk een heel cruciale periode waarin die polis beginnen te ontstaan en waar ook een soort plaatselijk gemeenschappelijk idee zich ontwikkelt. Nou, men woont in die tijd in wat wij zouden noemen denk ik hutten. En dat zijn vaak gebouwtjes met maar één ruimte. Een meter of 8, 9 groot. Gemaakt van een onderste laag van natuursteen naar daarboven wat we noemen kleitichels. Dus niet gebakken blokken klei met erop een rieten dakje. En daar wonen ze in clustertjes van huizen. We weten eigenlijk steeds meer over hoe het landschap er in die tijd eruit zag, dankzij natuurwetenschappelijke methoden. En dan zien we dat een aantal van die gebieden ook in vrij moerassige omstandigheden zijn. Dus men woonde in wat wij zouden noemen een nattig milieu. Kleinschalige gemeenschappen. En kennelijk wordt op een gegeven moment besloten dat men zijn heil ergens anders zoekt. En dat is natuurlijk lastig te verklaren. Waarom is dat zo? En er is wel gedacht dat er sprake is van overbevolking. En dan trok men natuurlijk ook heel snel de vergelijking met dat wetenschappers met het eigen recente verleden. Het mislukken van de aardappeloogst in Ierland. En dat leidde tot grootschalige migratie naar Amerika. Maar als we naar de archeologie kijken, dan zien we dat Griekenland in die tijd totaal niet vol was. Er was eigenlijk nog genoeg ruimte om ergens anders te zijn. Dat doen ze ook soms. Maar kennelijk trekken sommige mensen toch naar Italië. Misschien vanwege bepaalde mogelijkheden. Misschien wel avontuur. Misschien ook omdat men gewend was om rond te trekken en af en toe huis en haard te verlaten en dat mee te nemen. Je moet je voorstellen dat dat waarschijnlijk toch om vrij kleinschalige ondernemingen ging aanvankelijk. Boten waren natuurlijk klein in die tijd. De mensen die op zo'n boot zaten, die moesten die boot ook zelf roeien. En dus dat waren geroeide schepen, galeien noemen we dat wel eens, waar een man of 30 tot 50 zat. Nou, zo'n reis zal toch wel een paar weken geduurd hebben. Schepen konden ook zeilen, maar het grootste deel zal toch geroeid moeten zijn. En dus het contact zal natuurlijk niet heel frequent zijn tussen moederstad en zo'n stichting overzees. Maar kennelijk toch genoeg om na een afhankelijke stichting andere mensen daar ook naartoe te trekken. Want dat is eigenlijk ook een ander aspect. Als we denken aan kolonisatie, en dan hebben we het over een volksplanting, alsof dat in één keer gebeurt. Een soort eenmalige gebeurtenis. Terwijl we waarschijnlijk moeten denken dat dat veel eerder een langdurig proces is, waar waarschijnlijk eerst mensen, reizigers daar naartoe trokken, het gebied verkenden, zich settelden. Soms inderdaad te midden van lokale bevolkingen die al woonden. Maar dat in de loop der tijd ook zo'n plaats steeds vaker bezocht werd en ook meer en meer groeide. Het grappige is ook dat als we kijken naar de vroegste geschiedenis, dan zullen we straks bij Peestum ook ermee te maken hebben, dat die eerste 100 jaar, die is niet altijd zichtbaar in de archeologie. En dat heeft soms ook te maken met het feit dat die eerste huizen, hutjes, ja, dat stelde waarschijnlijk niet zoveel voor. We kennen daar een paar voorbeelden van. De plaats waar wij opgravingen hebben gedaan, Lamastuola heet die plaats tegenwoordig. Daar hebben we ook huizen gevonden uit de vroegste periode, waarvan we denken dat daar Griekse migranten woonden. Nou, dat zijn eenkamerige huisjes van 5x5. Dus dat was zeer, zeer, zeer bescheiden. We kennen ook voorbeelden uit andere plaatsen waar men in een soort half ingegraven hutten woonde. Dus waarschijnlijk moet je voorstellen dat in die eerste periode dat het om vrij weinig mensen ging. En dat die mensen misschien in eerste instantie nog wel een beetje hebben lopen sappelen om alles voor elkaar te krijgen. Dat gezegd hebbende, het is trouwens ook wel zo dat we ook voorbeelden kennen van plaatsen in Sicilië bijvoorbeeld. Megara Hiblaia is een voorbeeld, maar ook Naxos op Sicilië. Waar men eigenlijk van meet af aan eigenlijk een regelmatig stratenpatroon aanhoudt. En dus men ontwerpt zo'n stad, die bestaat uit straten die elkaar onder een rechterhoek kruisen, waardoor een soort plots ontstaan waarop gebouwd wordt. Alleen worden die plots niet meteen helemaal vol gebouwd. Maar men heeft dus kennelijk al wel een idee, zo zou die stad eruit moeten zien. Maar aanvankelijk is die stad nog helemaal niet volgebouwd. En woont men daar ook in vrij kleinschalige huisjes.
We hebben het tot nu toe eigenlijk vooral gehad over Grieken. Migrerende Grieken meer in het bijzonder. Die trokken echter naar en door een gebied waar ook al mensen aanwezig waren. Is daar iets over bekend? Over een reactie juist van die mensen op de bewegingen vanuit de Griekse wereld?
Ik denk dat dat traditionele beeld dat Grieken daar kwamen, beschaving kwamen brengen en soms de inheemse verdreven, dat is ook te uniform. Ik denk dat we eruit moeten gaan dat er een hele grote verscheidenheid aan reacties en interactie was tussen de migranten en de inheemse bevolking. Dat zien we soms weerspiegeld in historische bronnen en ook in de archeologie. Dat gaat soms om wat we noemen vreedzame coexistentie, het vreedzaam samenleven. We hebben ook wel aanwijzingen dat in sommige gevallen de inheemse bevolking werd verdreven. Maar we kennen ook voorbeelden, ook uit de historische literatuur, dat juist de migranten ervan langs kregen en eruit werden gekukeld door de inheemse bevolking.
Geen uniform beeld dus. Er zijn verschillende varianten van contact en dynamiek tussen de inheemse bevolking en de Griekse migranten. Maar is dat beeld ook te zien binnen het archeologische onderzoek?
Ja, dat kun je inderdaad zien. Een onderzoekproject waar ik momenteel mee bezig ben, is dat we kijken naar landbouwtechnieken, naar landschappen waar migranten in hun eigen land wonen en waar ze erin terechtkomen. En naar wat we noemen pottenbakkerstechnologie. Dus hoe ze hun eerste potten maken. En we gebruiken die gegevens eigenlijk om iets meer te zeggen over de relaties tussen Grieken en inheemse. Waarbij we eigenlijk kijken of ze bijvoorbeeld bepaalde gewassen of bepaalde landbouwtechnieken overnemen als ze zich vestigen in Italië. En hetzelfde voor het bakken van potten. Gebruiken ze dezelfde klei, dezelfde magering? Gebruiken ze dezelfde temperaturen om die ovens te stoken? Om op die manier iets te zeggen van nemen ze nou die technologie mee of nemen ze ook technologie over van de inheemse bevolking? Als een soort, wat denk ik steeds, proxies. Om iets te zeggen over de relaties tussen Grieken en inheemse. En wat we eigenlijk zien is dat daar ook een vrij behoorlijk divers beeld uit naar voren komt. Als we het hebben over pottenbakkertechnologie, dan zien we dat op sommige plaatsen doen ze precies hetzelfde als in hun moederstad. Dan zien we dat bijvoorbeeld het mageren van klei, dat doen ze helemaal zoals als ze dat thuis deden. En juist helemaal niet zoals de inheemse dat doen. En in andere gevallen zien we ook dat er een heel scala aan mengvormen ontstaat. We zien dat pottenbakkers zich ergens vestigen. Dat ze mengvormen gaan maken in aardewerk, waarbij ze lokale potvormen gebruiken, maar die decoreren, soms ook met plaatjes van mensen erop, op zijn Grieks. Of dat ze Griekse inheemse vormen op een pottenbakkersschijf, een draaischijf gaan maken. En waarbij, en dat is natuurlijk een hele goede aanwijzing voor een duidelijke interactie en zelfs een uitwisseling die twee kanten opgaat tussen migranten en inheemse bevolking. En wat daar precies de verklaring voor zal zijn, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Maar ik denk als we ervan uitgaan dat die inheemse niet alleen, of misschien helemaal niet, een soort passieve lieden zijn die daar zitten te wachten tot ze beschaafd gemaakt worden. En alles maar accepteren wat daar gebeurt. Als we van dat idee afstappen, dan is het denk ik ook makkelijk te begrijpen waarom het op sommige plaatsen goed gaat en andere plaatsen niet.
Nu hebben we het bij Magna Graecia over een vrij groot gebied. Maar ook weer een gebied binnen een groter geheel. Poseidonia, Paestum, is binnen dat gebied dan weer een kleine schakel. Is er dan niet een risico bij het behandelen van grote thema's als migratie, dat één stad daarin een incompleet of misschien zelfs atypisch beeld voor die tijd en regio schetst? Ruurt ligt dat toe.
Ja, de focus op Poseidonia, Paestum is natuurlijk wel een focus op een case study. Hè. Je belicht niet de hele Griekse migratie in het Middellandse Zeegebied. Want dat gaat tot aan de straat van Gibraltar toe. En de oevers van de Zwarte Zee. En dat is een enorm groot en veelomvattend terrein waar op vele verschillende manieren die migratie werd ingesteld, te werk ging. Maar we focussen op één stad als een soort case study. En we laten zien van zo ging het in het geval van Poseidonia, Paestum. En wellicht ging het ook zo in andere gedeelten van Italië, waar we dan nu niet de focus op leggen. Maar het geeft een inzicht in een case study. En meer is het dan ook niet. Het is niet zo dat wij zeggen van zoals de Paestum ging, ging het in alle gevallen van Griekse migratie.
Met de komst van Griekse migranten naar het zuiden van het huidige Italië kwamen er ook andere gebruiken en andere verhalen naar het gebied. Maar de migranten zochten ook naar houvast, naar het verankeren van hun eigen verre verleden, hun eigen verhalen in het landschap van hun nieuwe thuis. Jan Paul noemde dat ook al kort. Dat principe is van toepassing op wat we zien gebeuren in Magna Graecia. In de eerste aflevering maakten we al kennis met Imma Lasseur. Zij vertelt nu meer over dit principe.
Wat je voor je moet zien is dat de mensen die vanaf de 8e eeuw voor Christus uit Griekenland naar Italië trokken, dat die daar een nieuw thuis zochten. En ze vestigden zich allereerst op Pitakousai en daarna in Cumae. En daar wilden ze een nieuw leven opbouwen. En je kan je afvragen van hoe doe je dat nou? Hoe zorg je dat die nieuwe plek ook als thuis voelt? En een manier waarop die Grieken dat deden was dat ze de oude verhalen die al bestonden, dat ze die dat ze aan het landschap betekenis gaven door die oude verhalen met dat landschap in verband te brengen. Dus de Grieken staan natuurlijk bekend om hun uitgebreide mythologie. Denk maar aan de gedichten van Homerus. Odysseus die overal voorbij komt en die allerlei bijzondere plekken bezoekt. Vaak worden die plekken helemaal niet zo heel concreet genoemd in de gedichten van Homerus. Dus daar ontstond eigenlijk een soort ruimte om die verhalen in verband te brengen met dat nieuwe landschap. Dus die Grieken zeiden, hey, deze held, die is hier geweest. Dat moet deze plek geweest zijn. Ja, daar zijn verschillende voorbeelden van. Maar waar het dus eigenlijk om gaat, is dat ze ja, die nieuwe plek moest als thuis gaan voelen. Ze wilden ook een zeker prestige geven aan die nieuwe plek. En ja, wat geeft er nou meer prestige dan ja, oude verhalen, een oude geschiedenis? Nu zouden we misschien zeggen, oh, een universiteit of een restaurant met een Michelinster of een luchthaven, weet ik het. Dat geeft prestige aan een stad. Maar vroeger was eigenlijk hoe ouder, hoe beter. Dat gold echt. Dus ja, het komt misschien voort uit een soort psychologische behoefte van die Grieken om zich thuis te voelen in het nieuwe gebied. En in zekere zin misschien ook wel om hun aanwezigheid in die regio te rechtvaardigen. Ik bedoel, je komt er natuurlijk toch binnen. Het is een nieuw gebied. Ja, hoe kan je laten zien dat het echt van jou is? En uiteindelijk werd het dus een soort self-fulfilling prophecy. Het werd heel vanzelfsprekend bijna dat die Grieken er waren, want hun oude helden waren daar ook al geweest in dat gebied.
Het principe is duidelijk, maar het is altijd fijn om dat concreet voorgeschoteld te krijgen in een voorbeeld. Imme neemt ons mee.
De eerste Grieken die naar Zuid-Italië trokken, die kwamen van het eiland Euboea. En dat ligt bij de oostkust van Attica. En nou, die brachten dus allerlei culturele gebruiken mee. Dus die namen hun wijn mee en het gebruik van dat nuttige tijdens het symposium. En een van de oudste inscripties in de Griekse taal is teruggevonden op de zogeheten Nestorbeker. En die Nestorbeker die is gevonden op het eiland Pitakouzai. En daar staat in het Euboïs Grieks dus op, ik ben de beker van Nestor. Wie uit mij drinkt, die zal in de ban komen van Afrodite. Dus daar zie je eigenlijk al die mythologische connectie met het Griekse gedachtegoed op die beker in het Grieks, teruggevonden op een eiland voor de kust van Cumae, dus in de baai van Napels. Ja, dat is een mooi pinpoint, denk ik, omdat je daar heel duidelijk de Griekse aanwezigheid ziet. Dus dit is eigenlijk meer wat ze meebrachten naar Pitakouzai, maar we hadden het natuurlijk ook over het inbedden van oude verhalen in dat landschap. Pitakouzai, dat is wel grappig, dat betekent apeneiland. En ja, een van de bekende Griekse helden is natuurlijk Herakles. Het verhaal van Herakles en de Kerkopen heb ik het dan over. De Kerkopen, dat waren twee ondeugende broers. En die waren dolle en die beroofden Hercules toen hij sliep. En Hercules die had zijn wapens zo bij zich. En die hebben die Kerkopen, die twee ondeugende broertjes, die hebben dat gestolen van hem. En Hercules gaat ze achterna en vindt zijn wapens terug. En die neemt hij terug. En die jongens die bindt hij eigenlijk aan een soort paal als een knapzak op zijn rug. En die mannetjes die maken hem belachelijk omdat hij zo'n behaard achterwerk heeft. En Hercules is de moeilijkste niet, want die moet daar heel hard om lachen. En die laat ook de jongens weer vrij. Maar zijn vader, Zeus, is de oppergod van de Grieken. Die was daar niet zo blij mee. Dus die heeft die jongetjes veranderd in apen. En nu zeggen die Grieken op het eiland Pitakouzai, ja, die zijn verbannen naar dit eiland. Dus daarom heet het Apeneiland. En dit zijn geen harde feiten natuurlijk. Het is niet zo dat we echt kunnen zeggen van, oh ja, dat was het moment. Of er zijn bronnen over dit verhaal. We weten dat het in verband is gebracht met het eiland. Wanneer dat nou precies is gebeurd, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, je kunt dus een mooie link maken tussen de oude geschiedenis en het mythologisch gedachtegoed van de Grieken en dat eiland wat toch echt in de baai van Napels ligt.
We laten Pitakouzai weer achter ons en richten ons voor het slot van deze aflevering op de moederstad van Poseidonia, van Paestum. Het gaat dan om de stad Sybaris. Jan-Paul Krielaert neemt ons daar nu mee naartoe.
Ja, de moederstad van Poseidonia ligt aan de Ionische kust. Dus weer in de zool van de hak van de Italiaanse laars. En dat moet zo rond 700 voor Christus gesticht zijn. Door Grieken, volgens traditie, afkomstig vanuit de noordwestelijke Peloponnesos. Het is een heel erg vruchtbaar gebied. En zo'n 100 jaar na de stichting is Sybaris een van de rijkste en machtigste steden in Magna Graecia. Met bijvoorbeeld ook een heel groot territorium. En volgens traditie overtrof Sybaris eigenlijk alle Griekse steden in Italië in rijkdom en luxe. En er zijn allerlei anekdotes over de inwoners van Sibaris bekend. Die zijn misschien voor een deel ook wel een beetje aangedikt. Maar dat zijn wel hele mooie verhalen. Het leven in luxe, het leven in een soort ontspannen manier, dat hadden zij tot in de perfectie ontwikkeld. En zij zijn ook eigenlijk het archetype van Grieken die luxe manier van leven praktiseerden. Bijvoorbeeld in het Engels heet een Sybaritide, dat is nog steeds iemand die, een hedonist, die het goede leven praktiseert. Nou, dat gold ook voor die inwoners van Sybaris. Een van die anekdotes was bijvoorbeeld dat de inwoners hanen en handwerkslieden uit hun stadsgebied hadden verdreven, want die maakten te veel lawaai. En de inwoners hechten nogal aan uitslapen, dus die hadden daar geen plaats. Een ander verhaal is dat Sybaris ook aan wijnbouw deed. En ze hadden dat zo goed georganiseerd dat, of dat waar is of niet, misschien wel niet waar, maar het is wel een mooi verhaal, dat de wijn door buizen naar de haven werd gevoerd. En misschien nog wel een van de alleraardigste vind ik, dat een verhaal dat een inwoner van Sybaris gaat in Sparta op bezoek. En hij wordt daar welkom geheten en hij mag ook mee eten in de Spartanen hadden een soort gemeenschappelijke eetvoorzieningen. En zoals bekend, Spartanen praktiseerden juist een hele sobere levensstijl. Aten ook sober, want het ging om vechten. En volgens die anekdote zegt deze man uit Sybaris na afloop, ja, ik had altijd een enorm respect voor de dapperheid van de Spartanen. Maar als ik zie wat voor rommel ze hier heten, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je liever dood gaat op het slagveld dan dat je hier nog langer eet. Een grote contrast tussen die luxe van Sybaris en dat sobere Sparta, dat wordt heel goed tot uitdrukking gebracht in deze anekdote. Nou, die toewijding aan die luxueuze en ontspannen levensstijl, dat zien we wel meer in Griekenland. Dat was een soort aristocratisch ideaal. En we hebben het hier over de archaïsche periode. En dat is eigenlijk bij uitstek de periode in de Griekse wereld waar die aristocratie heel duidelijk het politieke en culturele leven bepaalt. En er zijn twee dingen waar het daarbij om draait. Dat is habrosyne en truffe. Dat zijn begrippen die we ook in poëzie uit die tijd tegenkomen. En dat betekent iets als gracieuze, hedonistische luxe. En dat aristocratisch ideaal, dat was aan de ene kant vechten, excelleren. Een aristocraat die was de beste. Dat is eigenlijk letterlijk aristocratia, betekent de heerschappij van de beste. En die aristocraten, zo zagen ze dat zelf, waren in alles het beste. In vechten, redevoeringen houden, in feesten, noem het maar op. En ze zagen er ook beter uit. Ze kwamen van goede families. En dat ideaal van aan de ene kant de beste zijn op het slagveld, maar ook weten hoe je moet vermaken, hoe je die luxe levensstijl moet praktiseren. En dat was eigenlijk in Sybaris tot in de perfectie uitgedacht. Dus dat habrosyne en truffe, dat voerde daar de boventoon. En dat kwam tot uiting in een elitaire identiteit wat betreft levensstijl, kledingswijze, lichaamsverzorging, lichaamsversieringen, haardracht en natuurlijk het symposion. Het symposion, het drinkgelag, eerst een maaltijd en daarna eigenlijk een hele avond, hele nacht doordrinken. Dat was eigenlijk het per definitie, dat was het meest aristocratische in die tijd wat er bestond. En je moest daar natuurlijk een, wat we het Engels noemen, een leisure. Leden van een leisure class deden dat. Dus mensen die de tijd hadden om zo'n hele nacht drinkend door te brengen, waarbij ze allerlei spelletjes en behendigheidsdingen deden. En wij denken natuurlijk altijd bij het symposium aan Plato, aan filosoferen, et cetera. Maar dit was eigenlijk een ander soort. Dat wordt wel eens sportdrinken genoemd, zoals dat gepraktiseerd werd. Het idee was dat je niet helemaal nuchter was, maar ook niet zwaar dronken. En dat uitte zich in het reciteren van allerlei poëzie, maar ook in allerlei behendigheidsspelletjes. En in die zin was het symposium, dat was eigenlijk de belangrijkste tijdbesteding van die aristocratie. Nou, Sybaris staat bekend als het toonbeeld van luxe, van gratie. Maar dat wordt in 1510 door de buurstad Kroton verwoest. In een grote slag. En dat betekent meteen het einde van Sybaris. Volgens de traditie leidden de inwoners van Kroton ook twee rivieren om. En die zouden hebben gezorgd voor een afzetten van een enorme hoeveelheid modder, waardoor die stad nooit meer bereikbaar was. Dat zou waar kunnen zijn, want archeologen proberen al decennia lang die stad op te graven. En die ligt inderdaad op heel veel plaatsen onder een meter of 4-5 aarde. Dus daar kunnen we heel moeilijk bij. Dat is misschien ook wel leuk. Hè, dat in die zin zo'n stad natuurlijk toch ook een beetje een mysterie blijft. Maar waarschijnlijk is dat zal ook een reden zijn geweest dat een deel van de inwoners van Sybaris rond 500 naar Posidonia is getrokken. Posidonia bestond toen al een jaar of 100, maar we zien rond 500 een enorme vlucht in stadsuitbreiding, tempelbouw. En die twee dingen zouden wel eens met elkaar te maken kunnen hebben. Heel interessant ook is dat een van de vroegste privégebouwen die we kennen uit Posidonia, zo ongeveer 35, 74 voor Christus, dat is misschien wel of niet toevallig een woonhuis met een kamer, een zogenaamde andron, die ingericht was om zo'n symposium te houden. En misschien ook niet helemaal toevallig is dat een van de belangrijkste, mooiste voorbeelden, mooiste kunstwerken uit Posidonia. Dat is het graf van de duiker, waar ook een symposiumscène wordt afgebeeld.
En met het verdwijnen van Sybaris krijgt Posidonia een impuls tot nog grotere bloei. Dat is waar we in de derde aflevering naar gaan kijken. De eerste fase van de stad, het vroege Posidonia en de ontwikkelingen vanaf dat moment. Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Paestum, Stad van Godinnen, van het Rijksmuseum van Oudheden, horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden, die van 25 april tot en met 25 augustus 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast in je eigen podcast-app en mis ook de volgende afleveringen niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl. Je vindt relevante links ook in de show notes.